Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij lezen samen de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. En wij zijn vandaag dag 11. Sluit u nu pas aan of heeft u een van de voorbije uitzendingen gemist, dan is het geen enkel probleem, want u kan alle uitzendingen herbeluisteren op onze website www.radiomaria.be. Zoals jullie weten, lezen wij alle verhalen, de boeken van de Bijbel, na elkaar. En lezen wij ondertussen ook de niet-verhalende boeken. Wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995. Vandaag, tijdens dag 11, lezen wij Genesis hoofdstuk 22 en 23, Job hoofdstuk 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 2 vers 9 tot en met 15. Wij bevinden ons in de tijdsperioden patriarchen. Momenteel zijn wij nog aan het lezen over Abraham, de eerste patriarch van het volk van Israël. Vandaag lezen wij in Genesis onder andere over de beproeving van Abraham. Het welgekende verhaal van Abraham die bereid is zijn zoon Isaak op te offeren. En zoals uit het verhaal blijkt, is ook Isaak vol vertrouwen op God. Want hij doet gewillig wat zijn vader van hem vraagt. En is oud genoeg om het hout voor het brandoffer de berg op te sleuren. Ook een van de dingen om in het achterhoofd te houden terwijl we dit verhaal lezen, is dat Abraham weet dat God hem zal zegenen met een rijk geslacht door Isaak. En hij weet dat God deze belofte zal nakomen. En we zien ook dat nadat Abraham het ram slacht dat hij vindt op de berg, dat God deze belofte nog eens bevestigt. In het boek Job hebben wij al gelezen hoe twee van zijn vrienden Job beschuldigen dat hij iets verkeerd heeft gedaan en dat dat de reden is waarom hij nu gestraft wordt door God. Maar Job blijft volhouden dat hij wel degelijk een rechtvaardig man is en zoals wij weten is dat ook effectief het geval. Vandaag lezen wij het eerste betoog van nog een derde vriend die ook weer in dezelfde trant Job beschuldigt. En we lezen het eerste deel van Job zijn verdediging. Vooraleer wij beginnen te lezen, gaan wij eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genesis hoofdstuk 22. De beproeving van Abraham. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham, en hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Ga met Isaak, uw zoon, uw enige, die u lief hebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar op de berg die ik u zal aanwijzen als brandoffer op. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn knechten: jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daarginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop liet Abraham zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaak tegen zijn vader Abraham: vader, hij antwoordde, hier ben ik, mijn zoon. Isaak zei: we hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? Abraham antwoordde: God zal zelf wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder. Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: Abraham, Abraham. En hij antwoordde: hier ben ik. En hij zei: raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt mij, uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en zag een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats de Heer ziet. Vandaar dat men nu nog zegt: op de berg van de Heer laat hij zich zien. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: bij mijzelf heb ik gezworen, Godspraak van de Heer. Omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Om uw zaad zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend noemen, omdat u naar mijn stem hebt geluisterd. Daarop keerde Abraham naar zijn knechten terug. Samen gingen zij naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Nakomelingen van Nachor. Na deze gebeurtenissen kreeg Abraham dit bericht: ook Milka heeft aan uw broer Nachor zonen geschonken. Us, zijn eerstgeborene, diens broer Bus, Kemuel, de vader van Aram, Keset, Gaso, Pildas, Jitlaf en Betuel, die de vader werd van Rebekka. Deze 8 kinderen schonk Milka aan Nachor, de broer van Abraham. Hij had ook een bijvrouw, Reuma genaamd, en deze schonk het leven aan Tebach, Gacham, Tachas en Maaka. Hoofdstuk 23. De begrafenis van Sara. Sara bereikte de leeftijd van 127 jaar. Toen stierf zij in Kiryat Arba, ook Hebron geheten, in Kanaan. Abraham hield eerst de rouwklacht over Sara en beweende haar. Daarna liet hij zijn overleden vrouw alleen en richtte het woord tot de Hittieten. Hij zei: ik ben bij u maar een vreemdeling. Daarom vraag ik: geef mij een eigen begraafplaats waar ik mijn overleden vrouw kan begraven. De Hittieten antwoordden Abraham: Heer, luister naar ons. U bent voor ons een vorst van God. Begraaf uw overledene in het mooiste graf dat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren, of beletten dat u daarin uw overleden vrouw begraaft. Toen stond Abraham op, boog diep voor de Hittieten, de ingezetenen van het land, en richtte het woord tot hen. Als u ermee instemt dat ik mijn overleden vrouw begraaf, luister dan naar mij en gebruik uw invloed bij Efron, de zoon van Sochar, zodat hij de grot van Makpela, die zijn eigendom is en die aan de rand van zijn akker ligt, aan mij verkoopt. Laat hij die in uw aanwezigheid voor de volle prijs aan mij verkopen, zodat ik een eigen begraafplaats heb. Onder de aanwezige Hittieten bevond zich ook Efron zelf. En Efron de Hittiet antwoordde Abraham, terwijl alle Hittieten die zitting hielden bij de stadspoort toehoorden. Geen sprake van, heer. Luister naar mij. Het stuk land schenk ik u. En de grot die erop ligt, geef ik u ook. Ten overstaan van mijn volksgenoten geef ik ze u. Begraaf uw doden. Opnieuw boog Abraham diep voor de ingezetenen van het land. Abraham richtte het woord tot Efron, terwijl iedereen toehoorde. Wees zo goed naar mij te luisteren. Ik wil voor de grond de volle prijs betalen. Neem die van mij aan, dan kan ik mijn doden begraven. Maar Efron antwoordde Abraham. Och heer, luister naar mij. Een stuk grond van 400 sikkel zilver. Wat maakt dat nu uit voor mij of voor u? Begraaf dus uw doden. Abraham ging op Efrons aanbod in en woog het zilver af dat Efron ten overstaan van de Hittieten had genoemd. 400 sikkels, zoals in de handel gangbaar was. Zo werd in aanwezigheid van alle Hittieten die zitting hielden bij de stadspoort, het stuk grond van Efron in Makpela in het oosten van Mamre, de grond met de grot en alle bomen op het terrein, eigendom van Abraham. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sarah in de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre of Hebron, in Kanaan. Zo werd het stuk grond met de grot door de Hittieten aan Abraham overgedragen en kreeg hij een eigen begraafplaats. Job, hoofdstuk 11. Eerste betoog van Sofar. Toen kwam Sofar, de Naamatiet, aan het woord, en hij sprak. Zo'n veelprater moet een antwoord krijgen, anders denkt hij nog gelijk te hebben. Legt die onzin van jou ons het zwijgen op? Zou niemand tegen die laster in verzet komen? Jij beweert. Volgens mij ben ik rein, dus ben ik ook rein in uw ogen. Als God zich maar liet horen, zijn mond liet spreken, uitlegde hoe mysterieus zijn wijsheid is, hoe ondoorgrondelijk zijn daden zijn, dan zou je weten dat God je om rekenschap vraagt. Dacht je God te doorgronden? De Almachtige alzijdig te omvatten? Hij overtreft, wat wil je, de hoogte van de hemelen, de diepte van de Sjool, de lengte van de aarde, zelfs de breedte van de zee. Als hij aanstormt, je gevangen zet en veroordeelt, wie houdt hem dan tegen? Hij weet wie onoprecht is. Moeiteloos doorziet hij de ondeugd. Een leeg hoofd spreekt geen zinnig woord. Een wilde ezel werpt geen tamme. Maar jij, bezin je, strek je armen uit naar God. Als je kwaad hebt bedreven, doe het weg, geef het geen onderdak. Dan kun je weer fier uit je ogen kijken, ben je zonder smet, vaststaand als een beeld, onbedreigd. Je ellende zul je vergeten. Je zult het je herinneren als water dat voorbij is gestroomd. Je wereld straalt glanzender dan de middagzon. Duisternis wordt dageraad. Zelfbesef keert terug, want er is weer hoop. S'avonds loop je de ronde en je gaat rustig naar bed. S'nachts zal niemand je wakker laten schrikken. Iedereen zoekt vriendschap met je. Maar de goddelozen teren weg in eenzaamheid. Ze voelen zich nergens geborgen. De dood is hun enige verlangen. Hoofdstuk 12. Jobs antwoord aan Sofar. Hier bracht Job tegen in. Ach ja, kijk, hier zijn de wijzen, met wie de wijsheid staat of valt. Ik heb ook verstand, net zo goed als jullie. Ik loop niet achter. Wie kent die leer niet? Mijn vrienden lachen om mij, omdat ik God om een antwoord vraag. Zij lachen om de vrome en onschuldige. Ongeluk krijgt minachting op de koop toe. Daar houdt de gezeten burger het op. En wie struikelt, geven zij een trap na. Maar overweldigers bezitten een vredig huis. Degenen die God uitdagen, zijn veilig. Met volle hand schenkt hij hun geluk. Vraag het de dieren, ze zullen het je zeggen. De vogels kunnen het uitleggen. Spreek tot de aarde, zij zal het je leren. De vissen vertellen het, allemaal weten ze het. Zo handelt God. Alle leven is in zijn hand. Elk wezen dankt aan hem zijn adem. Oren kunnen toch horen en smaak kan toch proeven. Wijsheid bij de ouden van dagen, inzicht bij de hoogbejaarden. Bij hem is wijsheid en kracht. Hij doorziet en leidt de dingen. Wat hij omverhaalt, wordt niet herbouwd. Wie hij gevangen zet, komt niet meer vrij. Houdt hij het water tegen, dan verdort het land. Geeft hij het vrij, dan wordt alles overspoeld. Aan hem is de macht en de wijsheid. Zondaar en kwade genius zijn aan hem onderworpen. Raadsheren stuurt hij berooid de straat op. Rechters zet hij voor schut. Gordels van koningen maakt hij los. En hij bindt een lendenschort om hun heupen. Ook priesters stuurt hij berooid de straat op. En gezetenen brengt hij ten val. Adviseurs snoert hij de mond. Ouderlingen maakt hij kortzichtig. Machtigen maakt hij kwetsbaar. En hij dompelt ze onder in smaad. Hij openbaart de diepten van de duisternis en brengt de schaduw van de dood aan het licht. Natiën verheft en vernietigt hij. Volken verspreidt en verzamelt hij weer. Van leiders verbijstert hij het verstand en zij dwalen langs ongebaande wegen. Zij tasten rond in het duisternis en waggelen als dronkaards. Spreuken, hoofdstuk 2, vers 9 tot en met 15. Dan zul je gerechtigheid verstaan, recht en rechtschapenheid en alle goede wegen. Wanneer de wijsheid je hart binnenkomt en de kennis is prettig voor je ziel, dan zal de bedachtzaamheid je bewaken, het inzicht je behoeden, om je te redden van de slechte weg, van de man die slinkse taal spreekt, van hen die de rechte paden verlaten, om duistere wegen te bewandelen, van hen die hun vreugde vinden in kwaad doen en juichen over slinkse streken tegen hun naaste, van hen die kronkelwegen gaan en dwalend hun sporen volgen. Thank you. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. Wij zijn dag 11 en hebben zo net Genesis hoofdstuk 22 en 23, Job hoofdstuk 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 2 vers 9 tot en met 15 gelezen. En vooraleer wij deze leesdag afsluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Ook wel bekend in het Nederlands als Sint Jan Guldenmond. En het citaat gaat als volgt. Merk op met welke zachtmoedigheid Isaac vraagt. Wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? En wat was het antwoord van de vader? God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. Hiermee uitte hij een profetie dat God zelf een offer zou voorzien in zijn zoon. En ook dan kwam het uit. Beste luisteraars, daarmee sluiten wij dag 11 van ons leesjaar af. Morgen is het dag 12 en dan lezen wij Genesis hoofdstuk 24, Job hoofdstuk 13 en 14 en Spreuken hoofdstuk 2 vers 16 tot en met 19. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.